Goedemorgen. Ja, ik ben een beetje blijven steken in de liederen die we zongen, dus daar wil ik eerst even naar terug. We zongen eerst 244. En dan lazen wij, of dan zongen we samen als uit één mond, als een belofte en als een getuigenis. Ik weet niet of u dat nog weet, wat u gezongen hebt. Weet u dat nog? Dat weet u toch nog wel. Hij heeft recht op al het mijn. Hij heeft recht op al het mijn. Dat hebben we gezongen. En ik hoorde, ja, dat weet ik niet, maar ik neem aan dat u allemaal gezongen hebt, tenminste. Dat u dit ook van harte gezongen hebt. Hij heeft recht op al het mijn. En daarna zongen we die mooie naam van de Heer Jezus, die zoete naam, met zijn verborgen schatten. Maar als je die naam niet toepast in je leven, heb je er ook niks aan. Snapt u wat ik bedoel? Dus je kunt wel veel geld hebben op de bank, maar als je de pincode niet hebt, heb je er ook niks aan. Dus het gaat om de toepassing van de Heer Jezus Christus. En vervolgens zeg je, u hebt recht op al het mijn. Nou, waar komt dat heel mooi ter sprake? Dat is bij het altaar. En ik wou vanmorgen met u nadenken over het altaar. En daarvoor gaan we verschillende plaatsen eerst in het Oude Testament voorbij. En dan wil ik het tweede gedeelte over de Nieuwtestamentische plaatsen. Want u vindt ze ook in het Nieuwe Testament. Daarbij sluit ik vanmorgen even uit al de plaatsen in Openbaring. Want dat is natuurlijk een studie op zich. Want dat gaat over de toekomst. En als je het hebt over Openbaring en de altaren die daar beschreven worden. Dat gaat vanmorgen iets te ver. Misschien moeten we dat een andere keer doen. En wellicht is het nog meer voor een Bijbelstudie, want dat gaat wel heel ver. Vanmorgen gaat het over, en daar vind ik het mooi wat we gezongen hebben. Uw naam is zoeter. En in uw naam gaat het licht in mijn leven aan. Hè, want u bent het licht. Maar ook u hebt recht op al het mijn. Hè, dat is eigenlijk de strekking. Je kunt het niet buiten jezelf laten, want dan heb je er niks aan. Snapt u wat ik bedoel? De oude mensen, of de oude gereformeerden zeggen, het toe-eigenen van het heil. Dus het heil wordt ons aangekondigd. De broeder heeft gelezen in Jesaja 9. Maar je hebt er niks aan als je het binnen laat komen in je leven. Dus zijn naam is belangrijk voor ons. Maar in zijn naam dingen doen en geloven, daar gaat het om. In zijn naam, het toe-eigenen. Maar dat betekent wel het wisselgeld, mag ik dat zo zeggen. Wat hij dan terug van ons verwacht, is dan ons hele leven. En dat hebben we net gezongen. Dus ik ben eigenlijk al klaar. Maar dat doe ik niet. Want ik wilde graag met u gaan naar het begrip offer. Maar een offer, of eigenlijk het altaar in de Bijbel, is, en dat heb je wel vaker, is op zich geen bijzonder woord. Het woord altaar betekent eigenlijk alleen maar hoge plaats. Dus in de Bijbel vinden we het altaar als een hoge plaats. Vaak op bergen, op hoge plaatsen. Lees maar in de Bijbel dat op die hoge plaatsen, daar gebeurden dingen. Het was dus een hoge plek, verheven boven het aardse. En een altaar is eigenlijk dus een verheven plek, een hoge plek. Dat betekent het. Maar de context waarin het staat, geeft het de betekenis. Snapt u wat ik bedoel? Dus het is eigenlijk meer een begrip van iets, maar dan weet je nog niks. Hoezo hoge plaats? Nou ja, dat zal ik je uitleggen. Als er dus iets mee gedaan wordt, of er wordt een betekenis aangegeven door de gebruiker van het altaar, of de zender die het naar de ontvanger zendt, dan heeft het een betekenis, begrijpt u? Dus hoge plaats zegt op zichzelf niks. Dus net als die naam heeft voor u ook geen enkele betekenis, het gaat erom wat je ermee doet. Snapt u? Dus het is altijd een stap verder. Nou, ik wil met u een aantal schriftplaatsen in het Oude Testament lezen, waar het gaat over het offer. En ik ga eerst naar Genesis 8. En voor onze broeder die vooraan zit, wil ik graag heel rustig een beetje in dezelfde omgeving blijven. Want ik vind het geweldig dat deze jonge broeder zijn Bijbel bij zich heeft. Want ik hoop ook, hoe heet je? Boas. Mooi jongens. Zo heet ook mijn neefje. Kleinzoon. Ja, leuk. Boas. Boas was een van de pilaren van de tempel, hè? Hoe heette die andere? Dat weet ik nog even niet. Misschien weet iemand anders dat. Je had twee pilaren. Je had Salomo gebouwd. Eén heette Boas, als je de tempel inging. En de andere heette? Joachim. Jachim. Dank je wel. Ja, dat klopt. Nu weet ik het weer. Is dat zijn tweede naam? Dus hij heeft ze allebei. Dat is heel bijzonder. Je hebt een geweldige naam. Nou, maar ik vind het ook leuk dat je Bijbel bij je hebt. Ik zeg het gewoon, ik praat meestal recht vooruit. Dat is het Oldenbroekse. Ik ben niet zo'n, zo'n diplomaat of zo. Dus laten we het ook gewoon dicht bij onszelf houden. Prachtig dat je je Bijbel bij je hebt. En ik hoop ook dat je van het woord van God gaat houden. In Genesis 8 vinden we voor de tweede keer bij mijn weten. De eerste keer is het offer of zijn de offers van Kain en Abel. Die sla ik nu even over. Het gaat eigenlijk mij om Noach nu in Genesis 8 vers 20 vinden we aan het einde van de zondvloed. En nu vertel ik nog iets, want dat vind ik ook mooi. Ik was gisteren bij onze jongste kleindochter Naomi. Die woont naast Boaz trouwens. Mijn andere kleinzoon. Die wonen naast elkaar. En mijn schoondochter die had iets heel leuks in de kerstboom. En dan kom ik bij de verbinding van uw gedeelte wat u las, broeder, over kerst en Noach. Want wat had zij in de kerstboom? Ze had geen ster in de kerstboom. Maar ze had een duif met een olijftakje. Die had zij in de kerstboom. Ik weet niet. Die had ze in de winkel gezien, zei ze. En zij kocht hem en iemand anders kocht hem ook. En toen had ze in die winkel gesproken, ben jij ook een gelovige? U knikt, misschien hebt u hem ook gezien. Maar goed, zij hadden dus op de kerstboom een heenwijzing van kerst naar Noach. En wat betekent Noach? Troost. Mooi, hè? Ik heb een kleinzoon die heet Noach. Ik heb volgens mij alle Bijbelse namen komen bij ons voor. Dat is heel mooi. Het woord van God is rijk. En daarom, en Noach, lees ik dus, bouwde de Heer een altaar. Zie? En hij nam van het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandofferen op dat altaar. En dan staat er, en de Heer rook die lieflijke reuk. En de Heer zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken, om des mensen wil. Want het gedichtsel van s mensen hart is boos, van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Dus er werd iets ingesteld. We weten ook dat voordat Noach in de ark ging, de aarde bevochtigd werd met een dauw. Hè? Het regende toen niet, later is het pas gaan regenen. Dus ook het klimaat, alles is veranderd toen. Een enorme omslag. Maar zijn naam betekent troost. Na het oordeel kwam er troost. Dat betekent het woord, er kwam hoop. Alleen als je die hoop ook toe-eigent. En wat de broeder net las in Jesaja 9, ik las even door, dan staat dat de mensen, ondanks de oordelen Gods, zich niet bekeerden. En er staat, de toorn van God hield niet op, maar zijn uitgestrekte arm ook niet. Die twee gingen dus blijkbaar hand in hand. En dat zie je ook vandaag in de dag natuurlijk, want Romeinen noemt dat Gods toorn openbaar is. Weliswaar misschien niet met duidelijke plagen als in de tijd van Noach. Maar het oordeel laat zich wel in allerlei dingen zien. Lees maar Romeinen. Ik ga er nu niet verder op in. Maar aan de andere kant is ook altijd nog zijn uitgestrekte arm. En als je de duisternis wilt volgen, dan blijf je onder het oordeel. En als je het licht wilt volgen, dan ontvang je barmhartigheid, toch? Barmhartigheid. Dat was Noach. En dan wil ik nog naar een figuur gaan. Dat is in Genesis 12. En dan komen we bij de roeping van Abraham. Dat is heel interessant. En ik wijs u op de betekenis van de verschillende namen. Het is altijd mooi als je Bijbelstudie doet, dat je kijkt wat namen betekenen. Dat is echt heel bijzonder. En dat geeft je de symboliek, de waarde aan van wat de geschiedenis betekent. Woorden van namen, wat ze betekenen, heel bijzonder. De Heer Jezus betekent de Heer redt, net als Jozua. Hou ze vast. Wat betekenen de woorden? Ze geven je troost en richting. Ik ga naar Genesis 12, vers 7. En dan staat er, zo verscheen de Heer aan, kijk naar zijn naam, Abram. En hij zei, de Heer dus, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij, dat is dus Abram, aldaar een altaar, de Heer die hem verschenen was. Dus hier was Abraham, nog niet, Abram. Abram betekent vader der hoogte. En later krijgt hij de naam Abraham. En dat betekent vader van vele volkeren. En toen had hij dus de belofte gekregen, niet alleen dat hij dat land erven zou, wat hij uiteindelijk nooit ontvangen heeft, nog, moet ik erbij zeggen, nog, krijgt hij nog, staat er. Maar hij kreeg ook de belofte dat er in zijn nageslacht alle volkeren gezegend zouden worden. Daar zijn wij ook in gezegend, u en ik, vandaag. Mooi, hè? Werd hier al gezegd. Abram, dus vader der hoogte heet hij hier toen. En later kreeg hij de naam Abraham. En hier is hij bij het eikenbos More. Nou, we weten dat Abram met zijn vader en met zijn neef en met zijn vrouw en met zijn schoonzus uit Ur vertrokken is. Weet u waar Ur ligt? Mesopotamië. Weet u waar Avakti vandaan komt? Die heeft gezwommen in de Eufraat. Hij is een vriend van mij, ik ken hem goed. Hij zei toen, ik heb zwemles gehad in de Eufraat, zei hij. Dat zal ik nooit vergeten. Dus hij kwam daar vandaan, de Eufraat, Irak. En toen is Abram met zijn oom naar het noorden vertrokken, langs de Eufraat. En kwam die in Turkije, wat we nu Turkije noemen. En daar werd Abram geroepen. En toen trok hij hier naartoe. Naar het eikenbos More bij Sichem. En Sichem betekent heerschappij, maar More betekent leraar of richting geven. Dus de eerste plek waar Abram kwam, dat was hier bij de eikenbos van More, bij de plaats Sichem. Daar bepaalde de Heer zijn richting. Een leraar in het onderwijs is toch ook iemand die onderwijs geeft of een richting geeft? Welke route je het best kunt lopen in het leven, is allemaal overdrachtelijk, hè? Je hebt ook mensen die kiezen de verkeerde weg. Maar wij hebben toch gekozen voor de weg met Jezus. Ik heb besloten Jezus te volgen en ik keer niet meer om. Zegt het lied. Kent u dat lied? Ik heb besloten Jezus te volgen en ik keer niet meer om. Mooi, hè? Want het onderwijs gaf mij die richting. De Bijbel is ook onderwijs, richting. Maar goed, hier lezen we dus het eikenbos van More en later, iets verderop, in vers 8 lezen wij, en hij brak op vandaar, dus van Sichem, bij het eikenbos van More, en dan brak hij op en hij ging naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel en tegen het westen, en Ai tegen het oosten, en hij bouwde de Heer een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daar bouwt hij weer een altaar. Dat is zijn tweede altaar. Bethel betekent huis Gods, toch? Dus daar bouwde hij een altaar. Huis van God. Daar komt hij later nog weer terug. En dan gaat Abraham weer verder. Dan gaan we naar hoofdstuk 13. Een bladzij verder. En dan vers 18. Nee, vers 13. Toch 18. Ja, excuus. Dus hoofdstuk 13, vers 18. Dus je moet zich voorstellen, Sichem ligt in het noorden, dan trek je iets langs de Jordaan naar het zuiden, dan kom je in Bethel, en dan ga je nog verder naar beneden, en dan kom je bij Hebron. Hebron is die nu. Vers 18. Abraham sloeg de tenten op, en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn, en hij bouwde de Heer een altaar. Daar gaf hij dus zijn leven, zijn vertrouwen, daar eerde hij God, we hebben het bij Noach gezien. Daar loofde hij God en prees hij God om wat hij ontvangen had en hij maakte daar een altaar. Je zou kunnen zeggen een aanbiddingsplek, maar het heeft meer, dat gaan we straks ook zien. Een altaar is dus niet het woord op zich, het gaat erom wat er mee gedaan wordt en dat zegt wat het betekent. Hè? Dat hebben we net gezegd. En hier komt hij dus bij Mamre, die bij Hebron. Het woord Mamre, dat is een heel bijzonder woord, vind ik. En dan lees ik eventjes verder wat Mamre eigenlijk betekent, want dan ga je het begrijpen. Iets verderop bladeren we naar Lot. En bij Lot vinden we dat de mannen van Lot zondaren waren. En hij is hier niet ver van de plek waar hij gaat scheiden van Lot. Ik vertel het u even, want dat woord heeft daar betekenis van. Want we lezen... De mannen van Lot, wij weten dat, dat hoef ik allemaal niet te lezen, die waren zondaren. En Lot kiest voor zijn plek En dat is Sodom. En de plek van Sodom stond er bekend als zeer vruchtbaar. We lezen, leest u dat maar eens door in Genesis, dat het was als het land Egypte, maar ook als de Hof van Eden. Dus dat wat Lot ging kiezen, iets verderop was als wat we nu lezen, dat besluit van Lot was een risicovol lot. Want het woord mamre betekent vetmestend, maar ook opstand veroorzakend. Dus hij trekt verder, Abraham, en dan komt hij bij een plek die aanleiding geeft, de naam althans, dat de overvloed van Lot naar Sodom en Gomorra, de bevolking daar ook opstand kan doen veroorzaken. Denk er eens over na wat welvaart, overvloed voor een gelovige kan betekenen. Paulus zegt van sommigen, zij hebben mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. En soms kun je beter zijn als een Johannes de Doper die in de woestijn het aangezicht van God zocht. Of zoals de Heer zelf, die voortdurend het aangezicht van de Heer zocht in eenzaamheid. Het zijn van die dingen dat je denkt, ja, het zegt mij iets over het geestelijke leven. En als je leest dat Lot dus trekt naar Sodom, waar hij dus voor koos, woont hij te midden van mensen, en dat lees je daar direct al, en daar ben je hier vlakbij, lees je direct al dat die mannen boos waren en opstonden tegen God. En daar gaat Lot te midden van wonen. En wat lezen wij over Lot later? Lot was een rechtvaardige, hè? Maar hij kwelde zijn ziel. Staat er. Hij leefde te midden tussen een verkeerd en een goddeloos geslacht. Wat doet dat dan denken? Aan u en mij. Wij leven ook toch te midden van een goddeloos en ontaard geslacht. En daardoor kwellen wij ook vaak onze ziel. Mooi, hè? En dat betekent eigenlijk mammeren. Dus eerst kreeg je de richting. Dan kreeg je het huis Gods. Drie altaren, hè, van Abraham. En dan de laatste was vetmestend. Of opstand veroorzakend. Dat wordt allebei zo vertaald. Dat woord mammeren. Bijzonder is nog dat bij Hebron, dat is de plek waar Abraham zijn enige eigendom had, later, want daar koopt hij de spelonk van Machpela. En daar begraaft hij later Sarah. Niet Sarai, maar Sarah. Want Sarah was eerst Sarai, dat betekende twistzieke vrouw. En later, zij lacht, toch? Woorden, namen zijn in de Bijbel heel belangrijk. Daarom is het ook mooi als je je kinderen namen geeft die ook ons doen herinneren aan de trouw van God. Want dat is ons leven. Dat is bijzonder. Het is een getuigenis. Nu wil ik nog met u gaan naar hoofdstuk 22 van Genesis. En dan vinden we het laatste offer, wat ik weet, van Abraham. Het laatste altaar. En dat is het, in mijn beleving, in de vier die we nu gelezen hebben, van Abraham wel de meest bijzondere. Want hier gebeurt er iets heel bijzonders. Want in hoofdstuk 22 vers 9... lezen wij over het grootste offer wat Abraham moest brengen in geloof. En dan staat er, en zij kwamen, Genesis 22 vers 9, en zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham, zie zijn naam betekent nu vader van vele volkeren, en hij is bezig om, nou ja, hij bouwde aldaar een altaar, schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Dit is ook een altaar. En hier is het dus een altaar waar Abraham zijn zoon moet offeren. Terwijl hij had gehoord, tot verschillende keren toe, en daardoor had hij ook die altaar gebouwd, dat hij een zoon zou krijgen. Dan krijg je eerst die affaire nog met Hagar en Ismaël. Dat is ook een hele ernstige zaak, is dat. En dan krijg je die altaar waar hij dus zijn God en vader dankt. En dan hier lijkt het alsof zijn hele huis in elkaar stort. Naar de mens gesproken. Maar wat lezen we, en dat is mooi van het woord van God. Hier lees je dat niet, maar in het Nieuwe Testament, als in Hebreeën deze geschiedenis aangehaald wordt, dan lees je dat Abraham geloofde in de opstanding. Op basis van dit. En hij kreeg als het ware, staat daar, zijn zoon uit de dood terug. Dat gebeurde hier. Dus Abraham had overwogen, deze zoon, deze Isaac, zal mij voor nageslacht zorgen. Niet die Demaskener, weet je nog? Maar deze man. En dan moet hij hem offeren. En Abraham kijkt over deze gebeurtenis heen en hij gelooft in Gods woord. En zegt, als ik hem nou moet offeren, dan zal die wel weer opstaan. Ik zeg het even heel platgeslagen, maar dat lees je wel uit de Hebreeënbrief. En dan staat erbij, hij kreeg hem ook als het ware terug. En nou een stap verder, voor u en voor mij. Als Abraham, want dat lezen we, hè? We lezen ook verderop, dat die aartsvaders en ook Abraham, als zij dat gewenst hadden, mochten zij terugkeren naar de plaats waar we vandaan kwamen. Wist u dat? God vroeg, wil je mij volgen? Je hoeft niet. Abraham heeft steeds de kans gekregen, dat lezen we in Genesis, ik ga dat nu niet allemaal opzoeken, dat hij de kans kreeg om terug te gaan. Maar hij deed het niet, hij ging. Want hij zei, ik heb besloten, we zeggen het met het liedje van vandaag, Jezus te volgen en ik keer niet meer terug. En Abraham ging door. En ook hier ging hij door. En dat geloof van Abraham, let er goed op, het geloof van Abraham was fundamenteel voor uw en mijn behoud. Toch? Want door deze daad zei God, ik weet genoeg, stop maar. En kreeg Isaac nageslacht. En kwam uit Isaac onze heiland, de Heer Jezus Christus. Die is de redder der wereld. Want God heeft in zijn barmhartigheid omgezien. Eerst naar de heidenen en daarna in Israël, weet u nog? Bijzonder, hè? En hier gebeurt dus dat belangrijke turning point, zou je kunnen zeggen, dat wat had Abraham kunnen doen? Hij had kunnen zeggen, nou stop ik ermee. Nu vind ik het wel goed. Nee, hij vertrouwde dat God zijn woord getrouw zal navolgen en hij geloofde dat God hem als het ware uit de dood zou opwekken. En hij kreeg hem weer terug als geofferd. Dat was dit altaar. Isaac als een uitbeelding van onze Heer en Heiland, Heer Jezus Christus, die ook geofferd werd voor u en mij, en opstond uit de dood, en ook zijn geloof staat er. Zijn vertrouwen, vergis je niet, de Heer Jezus heeft ook geloofd, hè, in zijn Vader. Op grond van zijn geloof werd hij ook uit de dood opgewekt. Er staat dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Doordat hij hem de Heilige Geest gaf, als eerste. En u en ik hebben ook die Heilige Geest ontvangen, op grond van geloof. En dat is ook gelijk onze borg voor onze dag der verlossing. Weet u nog? Dat zegt de Efezebrief. Toen u tot geloof kwam, kreeg u de Heilige Geest als een onderpand voor de dag der verlossing. Mooi, hè? Dezelfde als ook de Heer Jezus kreeg, de Heilige Geest. Opstanding, hier al in het Oude Testament? Ja, in het Oude Testament. Is hier al sprake van het Nieuwe Verbond? Ja, hier al. Dat kun je er niet uit begrijpen, maar wel met terugwerkende kracht kun je achterom kijken en zeggen, hé, hier heeft God al laten zien dat hij door dood en opstanding nieuw leven voortbracht. En dat nieuwe leven is het licht der wereld. Dat is de hoop voor de schepping. Dat is in Christus. En daarom is Christus zo belangrijk. Maar hier had je al een voorvervulling van die belofte. Je had hier al een voorbeeld hoe het zou gaan in de toekomst. God die zijn zoon gaf als losprijs voor velen. Mooi, hè? Dat is genade. En genade is onverdiende zaligheid, zei de dominee vroeger. Onverdiende zaligheid. U krijgt het als voor niks. Wat moet u ervoor doen? Helemaal niks. U hoeft alleen maar uzelf volkomen terug te geven. Maar ja, wat heb u aan uzelf? Dat gaat ook verloren. Nee, ik blijf heel lang. Ja, dat kunnen we nou wel zeggen. Maar er zijn er al velen voor gegaan. Die strijd ga jij niet winnen, broeder. Dus geef je leven nou maar gewoon aan de Heer. He? Wees maar verstandig. Nou, dan hebben we in het Oude Testament van. En dan wou ik nog een paar in 1 Koningen. En die vind ik persoonlijk heel dichtbij komen. Want in 1 Koningen wordt ook het altaar besproken, maar dan ben ik eigenlijk al heel veel verder. Als je Salomo, nee, eerst Mozes, als je Mozes volgt, dan weet je dat Mozes bij de tabernakel ook verschillende attributen moet maken. En dan heb je het brandofferaltaar in de voorhof van koper. En dan krijg je in het heilige het wierookofferaltaar. Wat in het Nieuwe Testament ook voortkomt. Want in het Nieuwe Testament krijg je Zacharia die de engel ontmoet. Als hij als hoge priester de dienst doet. En dan krijgt hij toch die woorden. En dan gelooft hij het niet. En dan is hij in eentje, kan hij niet meer praten. En dan krijg je nog die andere. Dat is de Ark van het Verbond. Dat is eigenlijk ook een altaar. Want daar werd het bloed gesprengd op de grote verzoendag. En over die plek hebben we het nu. En die plek heeft ook een hele mooie uitdrukking. Dat is in 1 Koningen 6. Dan gaat het dus over dat altaar. 1 Koningen 6. En bij mij, in mijn vertaling, heet het aanspraakplaats. In de HSV heet het binnenste heiligdom. Een andere vertaling heeft achterzaal. En nog een andere vertaling heeft achterste kamer. Dat hebben ze zo'n beetje allemaal gehad. En ik heb Statenvertaling, dus ik lees deze tekst. Maar dan weet je, het gaat over een plek die ergens achter staat. Die enigszins, nee, niet die heel erg beschermd is, intiem. En die heeft een uitdrukking. En daar staat dat altaar. Dat is in vers 19. En de aanspraakplaats bereidde hij inwaarts in het huis om de ark des verbonds van de Heer daar neer te zetten. Dus de ark van het verbond, die kent u allemaal, hè? Die wordt hier genoemd, de plaats waar die staat, de aanspraakplaats. Moet je even over nadenken. Daar spreek je de Heer aan. Of, beter gezegd, daar spreekt de Heer ons aan. Dat was ook de plek die we bij Mozes ook lezen, als de plek waar Mozes God ontmoette. De aanspraakplaats. Dat moet je goed vasthouden. Dan lees je verder in vers 22. Zo overtoog hij het ganse huis met goud. Dat gaat over het heilige en het heilige der heiligen. Totdat het ganse huis volmaakt was. Daartoe overtoog hij met goud het gehele altaar dat voor de aanspraakplaats was. We hebben het hier over het heilige der heiligen. Dit is de tempel die Salomo bouwt. Dus niet de tabernakel, maar de tempel. Maar ja, symbolisch is het natuurlijk precies hetzelfde. En dan vers 23 als laatste. En de aanspraakplaats nu maakte hij 2 gerubs van olieachtig hout. Elks hoogte was 10 ellen. Hier heb je dus aanspraakplaats. Dus het altaar wordt ook hier genoemd de aanspraakplaats. Zoals ik al zei, altaar op zich betekent verder niks. Het is gewoon een verhoogde plek. Het ligt eraan wat je ermee doet. Maar hier is het dus een altaar wat een veel andere... Nou, het heeft een rijkere betekenis als dat je het in 2 woorden kunt zeggen. Snapt u? Ik hoop dat u me kunt volgen. Het is dus waar wierook geofferd wordt tot een lieflijke reuk. Zoals Noach dat deed, staat er, hè? Een lieflijke reuk. God behaagde het in zijn hart, staat er. Dat hebben we de eerste tekst die we gelezen hebben. En hier heb je de aanspraakplaats. Dus het is gelijk ook de plek waar God ons ontmoet. Nou, nu maak ik een enorme sprong. Want nu ben ik uit het Oude Testament gestapt. En nu ga ik naar het Nieuwe Testament met u. En dan wil ik heel graag dat woord altaar vasthouden. Want dat is de rode draad. Maar het gaat dus steeds om in welke context staat het. En wat zou het dan betekenen? In 1 Korinthe 9 vers 13... Ik sla een aantal teksten over, want anders wordt het te laat. In 1 Korinthe 9 vers 13 gaat het weer over altaar. En dan moet je proberen te begrijpen in welke context staat het. En dan staat hier in 1 Korinthe 9 vers 13. Weet gij niet, dit is een vraag van Paulus. Weet gij niet dat degene die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten, en die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen. Hier betekent het dat in het Oude Testament, in het Oude Verbond, het volk Israël, een deel van het volk dienaren waren van de tempeldienst, dat waren de Levieten, dat die de heilige dingen bedienen. Heilig is aan God toevertrouwd, hè? Aan hem toegewijd, dat is heilig. Maar zij aten er ook van. En leest u dat vanmiddag maar door, daar staat Leviticus 2. Daar staat duidelijk dat van de spijsoffers, wat daarvan over was, mocht Aaron en zijn zonen eten. Dus wat aan de Heere God zowel gegeven werd als de priesters, was uiteindelijk van dezelfde koe, zeg ik het even heel plat. Je at van hetzelfde altaar. Let goed op. Dat betekent dat als je leven niet gericht is op God, je eet dus van de tegenstander, kun je niet ook van God eten. Begrijp je? Daar gaat het hier over. Je kunt niet twee heren dienen, zeggen wij. Dus de priesters aten in het Oude Testament. Dat noemen ze dan Aaron en zijn zonen. U snapt dat betekent de hoge priesterlijke lijn. Alle priesters. Die mochten van het altaar eten wat over was. En dan lees ik die tekst nog een keer. Weet gij niet dat degene die de heilige dingen dienen, bedienen, van het heilige eten, wat dus voor God apart gezet was, en die bij het altaar zijn, met het altaar delen. Het is dus, als je het heel eenvoudig zegt, dienst aan God. Alles wat je aan hem geeft, kan maar aan één Heer gegeven worden. Je kunt geen twee heren dienen. En we hebben gezongen, was dat niet 2:44? Ik geef mijn al aan de Heer Jezus. Dan heeft die andere er dus geen recht meer op. Dat is in je mind, hè? Want Noach schrijft, of God zegt daar bij Noach, dat God heeft gezien dat een mens verkeerd is van zijn jeugd af aan. Dus we kunnen niet eens goed doen. Maar door de wedergeboorte, nou dat zegt de hele Romeinenbrief, weten we dat wij hem nu dienen naar de geest en niet meer naar de vlees. Paulus zegt, het willen is bij mij aanwezig, maar het kunnen kan ik niet. En daarom voert hij ook strijd met zijn eigen ziel, dus dat kunt u ook niet winnen. Maar in Gods ogen zijn wij gerechtvaardigd, zijn wij door hem vernieuwd, zijn wij van harte gehoorzaam geworden aan hem, staat er allemaal. En dat ziet God aan. God ziet ons hart aan. Dat betekent niet dat je maar zo vrijmoedig kunt zijn, maar het gaat erom, ben jij onderdanig aan God of ben jij onderdanig aan de tegenstander? Is jouw hart gemotiveerd, overtuigd van het dienen van God? Of denk je nou, ik vind het wel goed, ik ben toch gered, ik heb toch mijn knieën gebogen en dan de rest, ik ben klaar, wat maakt het verder uit? En dan mis je de plank. Dus dat betekent hier. Maar we hebben hem nog een keer in Korinthe, en dat is een paar bladzijden verder, in 1 Korinthe 10. Die is ook heel interessant. Daar staat, en dan gaat het over het avondmaal. Dat is wel leuk, want ik denk dat we bij het avondmaal dit nooit lezen. Tenminste, dan richten we ons er niet op. Maar het is toch wel mooi dat het erbij staat. En dan lees ik vanaf vers 17, maar in vers 18 wordt het genoemd. Vers 17 begint, want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Wij zijn allemaal deelachtig aan het lichaam van Christus, waarvan de Heer Jezus het hoofd is. En daar delen we in en wij krijgen ook het brood wat gebroken wordt, waarbij we ook laten zien dat we een eenheid zijn. Eén hoofd, één lichaam. Dat wordt hier genoemd. Dus het gaat om die eenheid en het gaat om het dienen van dat ene hoofd. Als ik dat in mijn eigen woorden mag bijzeggen. En dan lezen we in vers 18, zie Israël, dat naar het vlees is, dat gaat over het oude verbond, hè? Israël, dat naar het vlees is, hebben niet degene, sorry, ziet Israël dat naar het vlees neemt, hebben niet degene die de offeranden eten, gemeenschap met het altaar. Dat hebben we net gezegd. Ze hebben gemeenschap met het altaar. Met dat wat aan God gegeven werd, mochten zij ook van eten. Dus zij hadden gemeenschap met het altaar. Zie je dat je het altaar dan veel ruimer gaat zien? Het is de dienst aan God. Het is niet alleen die verhoogde plek, maar het is veel meer dan dat. Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of een afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen, dat de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Je ziet hier dus, het gaat om als je in de dienst van God bent, dat je hem dient, dat je onmogelijk ook iets anders kunt dienen. Het gaat dat je deelachtig bent aan zijn altaar. En dat betekent ruimer als alleen maar het brandoffer. Of het gaat om die hele dienst. Het gaat veel ruimer, want het wordt nu op het Nieuw Testament, is op u en mij betrokken. Dat Oude Testament is eigenlijk alleen maar voor afschaduwing geweest. Wij zitten nu in een beter verbond, in een hoger verbond. Ook gebaseerd op betere beloften, nieuwe verbond. Maar dan kun je nooit meer ook deelachtig zijn van iets wat anders is. Snap je? Je moet het gescheiden zien, maar ook volkomen toegewijd. En daarom vond ik het lied zo leuk. En dan heb ik er nog een paar uit Hebreeën, dan komt het heel dichtbij. Hebreeën 9, dan heb ik er 2 en dan stop ik. Maar die zijn ook heel mooi. Want ik heb nu overgeslagen dat Paulus zegt, dat had ik net wel kunnen doen, maar in diezelfde richting staat dat aan het altaar deelachtig zijn, betekent het evangelie verkondigen zelfs. Dan noemt hij zijn werk, hebbende aan het altaar deel, omdat hij het evangelie verkondigt. Snapt u? Dus de dienst aan het altaar is voor ons nu ook het evangelie verkondigen. Maar het is ook het kostenschap zijn. Het is de dienst aan de Heer. Ik hoop dat u dat begrijpt. En alleen maar aan de Heer. Niet aan de wereld. Ook niet aan de duivel. Alleen aan de Heer. En die dienstbaarheid aan de Heer, daarvan zegt Paulus, ik had dan ook van het altaar mogen eten. Weet u wat dat betekent? Had hij gezegd, had ik ook mijn hand op mogen houden bij jullie. Dan hadden jullie ook voor mij kunnen zorgen. Maar dat deed Paulus niet. Weet u nog, hij was tentenmaker. Dus hij verdiende zijn eigen geld. Maar hij zei, ik had wel terecht. Snapt u wat ik bedoel? Hij mocht van het altaar eten. Wat het dan in de Nieuwtestamentische tekst betekent, het is mooi, hè, als je dat zo langzaam ziet. Dat is toch, vind ik tenminste, wel mooi. Ik weet niet hoe u het vindt, maar ik vind het mooi dat het ruimer wordt. Dat je gaat zien dat je betrokken wordt in iets. Dan zeg ik het heel mooi. Dat je, vroeger hoorde je bij Levi en de rest mocht toekijken, want Levi mocht het alleen. Maar Nieuw Testamentisch mag je zelfs als onbesnedene deel hebben aan dienst aan de Heer, aan het altaar. Dat is bijzonder. En dan kom ik een stap verder. Je mag zelfs het Heilige de Heilige binnen. En daar hadden we net over, dat was de aanspraakplaats. Daar heb je contact met de Heer en dan luister je naar zijn woord. Dat mocht vroeger alleen maar de stam van Aaron. Dus binnen dat Levitische, die Levitische stam, mocht ook maar alleen die ene familie het Heilige de Heilige binnen. En in de Nieuwtestamentische tijd loten ze erom. Vandaar dat de vader van Johannes de Doper dus ook het lot. Dat was maar een kleine selecte groep, hè, die de Heer mocht zien. Dus dat wij dit nu mogen we ons wel eens bewust zijn, is wel een grote rijkdom. Daarom moet je je ook niet zo bezighouden met die andere altaren. Alleen maar met het altaar, daar moet je helemaal van vullen. Dat moet eigenlijk in je DNA zitten. Daarom is het zo mooi dat Boas Joachim zijn Bijbeltje bij zich heeft. Ja, als voorbeeld dan. Sorry dat ik je naam noem. Ik ga naar de Hebreeënbrief en daar vinden we het ook. In Hebreeën 9. Voor de Petrusbrief. Zoek het rustig op. Hebreeën 9 vers 8. En ik val er natuurlijk binnenin. En dit gaat wat dieper, want dit vertelt over de verbondenheid met het oude verbond en met het heiligdom daar. En ik heb het net al een beetje gezegd, hier vinden we iets heel moois. Want hier staat in hoofdstuk 9 vers 8, nee ik begin in vers 7. Maar in de tweede tabernakel, dat was dus die aanspraakplaats, dat noemt hij hier de tweede tabernakel, dat begrijpt u wel. Je hebt de eerste, waar de kandelaar stond, de tafel met de toonbrood en het wierookofferaltaar, dat stond in het heilige. En dan had je het voorhang. En dan had je de plek waar de aanspraakplaats was. En dat lezen we hier. Maar in de tweede tabernakel vers 7 ging alleen de hoge priester van de stam van Aaron, de familie van Aaron moet ik zeggen, eenmaal per jaar zonder bloed, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Die dag, één dag. Dat noemen we de grote verzoendag. Dan gaat hij verder. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste nog bestond. Nou, wanneer is die eerste dan opgeheven? Dankjewel. toen het voorhangsel. Dat is zijn vlees, staat er zelfs. Toen het voorhangsel scheurde, broeders en zusters, heeft God de weg naar de aanspraakplaats geopend. En toen mochten wij allemaal spreken, nee, laat ik maar anders beginnen. Toen mochten we allemaal luisteren naar het woord van God. Toen mochten wij aan zijn voeten zitten. Toen mochten wij knielen. En toen sprak God tot ons. Daar. En dat gebeurde hier. En dan staat er in vers 9, als uitleg, welke een afbeelding voor de tegenwoordige tijd. Het was dus een afbeelding voor de tegenwoordige tijd in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die, degene die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar het geweten. Bestaande in spijzen, dranken, daar ben ik in vers 10, verscheidene wassingen, dat is allemaal het oude verbond. Rechtvaardigingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Dus de tijd van vandaag wordt genoemd de tijd van verbetering. Beter verbond. De eerste was onprofijtelijk. En waarom zeg ik dit ook? Omdat je daarmee ziet dat je ook niet zo druk moet zijn met het oude verbond. Om daar nog onder te leven. Om er allerlei riten van te doen. Omdat het iets zou brengen. Christus brengt het. En onze eigen activiteit aan luisteren bij de troon der genade. Daar gaat het om. En dat is eigenlijk de hoofdzaak van de hele Hebreeënbrief. Waar we het nu over hebben. Onze gemeenschap met de Heer. Dat gaan we zo misschien nog lezen. Maar ik wil eerst doorlezen. Vers 11. Want je ziet een opstijgende lijn hè, in de Hebreeënbrief hier, in dit gedeelte. Maar Christus, en dan wordt hij genoemd de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, van dit fysieke, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Het gaat hier over de grote verzoendag en het gaat over de volmaakte werking van Christus, dood en opstanding. Hij ging de weg en hij zegt tegen ons, volg mij. Op de verse en levende weg, staat er ook verderop. Het is allemaal symboliek in het Oude Testament, maar het richt ons tot Christus. En als het gaat over het altaar, dan hebben we in hoofdstuk 10... de afsluiting van deze ochtend over het altaar. Ik had er nog veel meer van kunnen zeggen, maar ik hoop dat u het woord altaar nu gaat zien dat het een veel breder effect heeft als alleen maar wat Noach daar doet. Het is ook onze actieve dienst aan God, het deel hebben aan de dienst van aan het altaar. Lezen we in hoofdstuk 10, vers 9. Ik had er nog één, straks is 13. Maar hier heb je het nog een keer. Eigenlijk hetzelfde als we net gelezen hebben. In hoofdstuk 10 vers 9. En ik hoop dat u nog even volgt dat er een turning point is in de geschiedenis. Toen de Heer Jezus stierf. En toen het voorhangsel scheurde. Toen de weg vrij kwam. Want hier gaat het er ook over. Toen sprak hij in vers 9. Ik val er in één keer middenin. Maar u snapt het wel denk ik. Toen sprak hij Jezus. Zie ik kom om uw wil te doen. O God. En dan zegt hij, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Zo kun je het ook zeggen. Je kunt zeggen een beter verbond, je kunt zeggen toekomende goederen. Maar je kunt ook zeggen, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dan snapt hij dat het oude verbond is weggenomen, het tweede verbond kwam tot stand. En als je het vanmiddag nog eens na wilt lezen, dan zoek je in Leviticus. Als het gaat over de grote verzoendag, en dat is echt heel mooi. Dan lees je dat als er... Als we uitgaan van 360 dagen, volgens een Joods kalenderjaar, doe maar even wat gemaakt, 360, dan had je 359 dagen was er dienst in de eerste tabernakel. Eén dag niet, 359. Maar één dag was grote verzoendag. Hebben we net gelezen. Eén dag. Het bijzondere daarvan is dat God zei, als je in het heilige de heilige aan het werk bent, ik zeg het even een beetje zo, mag je niet werkzaam zijn in het heilige. Dat betekent, het is rood of groen licht. Je mag rijden of je staat stil. Je bent of hier aan het werk, of daar. Je leeft of onder de wet, voor de opstanding van Christus. En je leeft je eigen rechtvaardigheid. Of je gaat met Christus mee door het voorhang naar de aanspraakplaats en je leeft onder genade. Dat zegt hij daar. Dus je bent of hier aan het werk, of daar, maar allebei samen kan gewoon niet. En dat lees je steeds hier ook, snapt u? We leren daaruit dat we leven niet meer onder de wet, maar onder de genade, dat je je ook niet moet laten misleiden. Dat kan gewoon niet. Je begrijpt dan de hele opzet niet van Gods plan. Hij neemt het eerste weg, lezen we. Hij neemt het weg, om het tweede te stellen. Snap je dat Paulus, als hij hem geschreven heeft, dan zo vecht in die gelaten? Hij noemt ze zelfs uitzinnig. Hij zegt, jullie zijn helemaal van het padje. Je begrijpt helemaal niet dat je onder de genade leeft en nu ga je weer terug naar het oude verbond. Begrijp je dan niet de grote rijkdom van genade die Christus tot stand bracht door weer terug te gaan? En nou moet je ook begrijpen dat dat niet betekent, en dan kom ik in het volgende gedeelte, het betekent dus niet dat onze dienst alleen maar passief is. En daarom ga ik naar de laatste tekst in Hebreeën 13, in Hebreeën 13 vers 10. En dan lees ik het hoofdstuk uit. Sorry van de verschillende vertalingen, maar ik lees rustig. En dan zien we dat de wetenschap dat we door geloof deelachtig zijn geworden aan het nieuwe verbond, waaronder Christus die uit Juda kwam, dat verbond heeft vervangen door een nieuw verbond, zodat iemand ook uit de stam van Juda hogepriester kon worden. Snapt u me nog? Dat kon eigenlijk helemaal niet, hè? Dat heb je net gelezen. Je kon alleen maar van Aaron zijn of zijn zonen om de hogepriester te zijn, om die offerdienst te kunnen doen. Maar de Heer Jezus was helemaal niet van Levi. Hij was van Juda. Dus dat verbond moest ook veranderd worden, anders kon hij geen hogepriester zijn. En hij is hogepriester. Hij bidt voor ons elke dag. Dus, in vers 10, en dan lees ik door en dan hoop ik dat u ziet dat in die bediening van het altaar, u en ik deelachtig zijn geworden aan zijn dienst. En nog een keer dat liedje, mijn alles voor Jezus. En ik heb besloten hem de volgende keer niet meer terug. In geloof, achter hem aan. Over de verse en levende weg. Dat gebeurde ook in het Oude Testament. Toen sprenkelde de hoge priester dat bloed op de grond. En zo ging hij het heilige de heilige binnen. En in de Bijbel wordt ook de weg van de Heer Jezus, de weg wordt ook genoemd de verse levende weg. De symboliek wordt gewoon overgenomen. Maar dan in een veel breder verband. Alle heidenen mogen mee. Niet alleen de zonen van Aaron. Iedereen, het hele goyim, alles. En dat werd aan Abraham gezegd. En daarom bouwde hij ook die altaar. Nu in vers 10. Wij hebben een altaar van het werk. Geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Het gaat over de oude verband. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Dus die dieren en het bloed die de zonde droegen. En dat bloed werd in het heiligdom gebracht, maar hun lichamen werden buiten de lege plaats verbrand. Dat moest zo, kun je lezen in Leviticus. En dan staat er in vers 12, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Dus in het Oude Testament, als je een dode aanraakte, moest je door dat bloed gereinigd. Dat is een heel, heel verhaal, maar het ging erom dat die dieren verbrand werden buiten de legerplaats. En zo moest Christus ook buiten de legerplaats verbrand worden. Staat hier. Geleden, bedoel ik. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen. Welk volk? Nou, allen die geloven. Kijk maar naar Abraham. Vader van vele volkeren. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken een toekomende. Laat ons dan, en dan komt hij. Dan gaat het dus over onze dienst. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, altaar, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen. Zingen. Nou, dat doen we toch veel? We zingen. We hebben gezongen en we zingen en we blijven zingen, broeder. We gaan door met zingen. Uit één mond, zegt Paulus in de Romeinenbrief. De naam of de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Dan wordt het dus praktisch. Zie je dat? Ons leven wordt in één keer krijgt een invulling. Wat moet je met je leven? Nou, blijf maar zitten, geloof en dan is het wel klaar. Nee, ga staan en volg Jezus. En hoe dan? Nou, hier wordt het genoemd. Vergeet de weldadigheid en mededeelzaamheid niet, want aan zodanig offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, voor uw zielen, als die rekenschap zullen geven. Ze doen het niet zonder risico. Mag ik het zo zeggen? Opdat zij dat doen mogen, niet, nee, met vreugde. U kunt dus voor zorgen dat de voorgangers het met vreugde doen. Maar u kunt er ook voor zorgen dat ze het doen met zuchten. Staat hier. Het is heel, staat hier. Dus, nog een keer. Zijt uw voorgangers gehoorzaam, zijt hun onderdanig, want zij waken over uw zielen. Als die rekenschap afgeven zullen, bij de troon der genade, opdat de rechterstoel van Christus, excuus, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Oh. Je krijgt het als een boemerang terug, als je ze dwars legt. Staat hier. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben als die in alles eerlijk willen wandelen. En ik bid u nog te meer dat gij dit doet, opdat ik u eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. En dan komt het heel mooi, en dan, dat is de zegen eigenlijk. Ik mag dit heel graag lezen als zegen aan het einde van de dienst. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen, eerst heette die nog hoge priester. Hij is ook het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Maar hij heet hier ook herder der schapen. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft weergebracht, onze Heer Jezus Christus, daar gaat het hier over, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil mocht doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraag het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, die zat dus gevangen, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al de voorgangeren en al de heiligen, u groeten die van Italië zijn. De genade zij u met allen. De genade zij met u allen. Amen. Dan zeg ik ook maar amen. Zullen we hem danken? Lieve Heer en Heiland, onze Heer Jezus Christus, die door lijden heen en vernedering en de dood geproefd hebbende, is opgewekt en een naam ontvangen heeft boven elke naam, in welke naam wij ook overwinnaars zijn, in welke naam wij ook ons leven leven. Want in die naam is redding en vreugde, is ook heerlijkheid, is ook deel aan een nieuwe schepping, aan een nieuwe hoop. Zelfs wonen in het nieuwe Jeruzalem. Want wij begeren niet de dingen die blijvend zijn, maar die eeuwig zijn. En Heer, wij dragen onszelf en onze families, onze kinderen en kleinkinderen allemaal op aan u, Heer. En dat doen we voor die troon van de genade. De aanspraakplaats waar wij u ontmoeten mogen. Daar binnen in het heiligdom. Daar waar u de weg hebt bereid voor een ieder die gelooft en u wil volgen. En Heer Jezus, we zingen het samen en we zeggen het. We hebben besloten u te volgen en we keren niet meer terug. We vragen u om ons leven in uw hand te nemen, om ons te helpen om u te kunnen dienen. Heer, want u hebt beloofd dat wij mogen weten dat met de verzoeking ook de uitkomst is. En dat u ons niet boven vermogen zult verzoeken. We danken u dat we een hoge priester hebben die voor ons bidt en pleit in de hemel en die getrouw is. Dank u wel, Vader. Amen.